De schriftlezing voor vanmiddag, gemeente, vindt u in het Nieuwe Testament, in het laatste Bijbelboek. We lezen Openbaring 2, de versen 1 tot en met 7. Daar krijgt in het eerste vers van Openbaring 2 Johannes in zijn ballingschapsoord Patmos van de verhoogde Christus de volgende opdracht: schrijf aan de engel der gemeente van Efeze. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die in het midden der zeven kandelaren wandelt: ik weet uw werken en uw arbeid en uw lijdzaamheid, en dat ge de kwaden niet kunt dragen, en dat ge beproefd hebt degenen die uitgeven dat ze apostelen zijn en ze zijn het niet, en hebt ze leugenaars bevonden. En gij hebt verdragen en hebt geduld, en gij hebt om mijns naams wil gearbeid en zijt niet moedig geworden. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt en bekeer u en doe de eerste werken, en zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen en zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien ge u niet bekeert. Maar dit hebt gij, dat ge de werken der Nicolaïten haat, welke ik ook haat. Die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van de boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is. Tot zover de schriftlezing. Het woord van de Heere, gemeente, dat ik u vanmiddag mag bedienen, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte. Het is de hoofdlijn van heel deze eerste van de bekende zeven brieven die de Heere Jezus aan de gemeenten in Klein-Azië heeft laten schrijven. De brief aan Efeze, dus zoals we die zojuist samen uit het woord van de Heere gelezen hebben. Gemeente des Heren, die zeven brieven die de Heer Jezus Christus vanuit de hemel door de dienst van de laatst overgebleven apostel van het Lam, Johannes, aan de zeven gemeenten in Klein-Azië, het huidige Turkije, heeft geschreven, vormen maar niet alleen een apart onderdeel van de openbaring aan Johannes, maar ze vormen ook een apart onderdeel van heel de schrift. Immers, het is zo dat de Heer Jezus Christus, die zijn volk kent en de situatie kent waarin ze leven, in die zeven brieven als het ware nog één keer hoogst persoonlijk heeft willen zeggen, voor de afsluiting van de bijzondere openbaring: gemeente van het Nieuwe Testament, in welke omstandigheden u ook vergaderd wordt, in welke tijd u ook leeft, in welke situatie u ook verkeert, ik weet waar u woont, ik ken uw omstandigheden, ik versta uw strijd, ik peil uw moeite en ik zie uw zorg. En juist daarom zijn die zeven brieven ook ten volle een onderdeel dat echt past binnen het laatste Bijbelboek, dat immers wel te typeren is als het troostboek van de kerk. Kijk, we hebben wel eens de gedachte dat in die zeven brieven met name de vermaningen de boventoon voeren. En daar is ook wel enige grond voor die gedachte. Vermaningen waardoor wij over het algemeen nog niet zo heel erg vertroost worden. Maar houdt u, als u deze brieven dan eens leest, vooral dit vast, gemeente. Dat de Heer het pad bovenal wil zeggen in deze brieven aan de zeven gemeenten. En in hen ook aan zijn kerk van alle tijden en van alle plaatsen. Ik weet er alles van, gemeente. En zoals u bent en zoals u eraan toe bent, zo kom ik tot u. En zo denk ik aan u. En zo zorg ik voor u. En wat je dan opvalt wanneer je die brieven zo eens naleest, achter elkaar door, dat is dat bij alle verschil van inhoud en van accenten, die verschillen die in die brieven zijn aan te wijzen, het toch heel duidelijk is dat de Heere Jezus Christus die zeven gemeenten telkens beziet vanuit eenzelfde perspectief, vanuit eenzelfde gezichtshoek. Je zou het zo kunnen zeggen: de Heere ziet zijn kerk van altijd en van overal en van onder alle omstandigheden als een kerk in een tussentoestand. Een kerk tussen de tijden. En in de thema's die hij aan de orde stelt in die zeven brieven, komt dat dan ook telkens naar voren. Hij ziet zijn kerk als een kerk tussen komst en wederkomst. Tussen hel en hemel, tussen leven en dood, tussen schijn en werkelijkheid. Of Zoals dan bij die eerste brief die vanavond onze aandacht vraagt het geval is, als een kerk tussen liefdedienst en dienstbaarheid. En dan hoop ik dat u meteen al het verschil tussen die twee woorden een beetje aanvoelt. Want dat is de boodschap, gemeente, die vanmiddag onze aandacht vraagt wanneer we gaan luisteren naar deze brief van de Heere Jezus Christus aan de gemeente van Efeze. We ontdekken dat is een brief van Christus aan de kerk tussen liefdedienst en dienstbaarheid. En we horen achtereenvolgens van een heerlijk getuigenis, van een ernstige beschuldiging en van een klemmende oproep. Een brief van Christus aan de kerk tussen liefdedienst en dienstbaarheid. Een heerlijk getuigenis, een ernstige beschuldiging, een klemmende oproep. Wanneer we de taal en inhoud van deze zeven brieven wat willen verstaan, gemeente, dan is het nuttig en ook nodig dat we telkens dus even beginnen met eerst eens een kijkje te nemen in de plaats waar die gemeente woont zoals de Heere haar daar heeft gesitueerd. En als we dat vanmiddag doen ten aanzien van Efeze, dan ontdekken we dat het ons niet zo heel moeilijk wordt gemaakt om eens even een rondwandeling te maken, als het ware, in de plaats waar we in de geest naartoe worden geleid vanmiddag. Want dat Efeze, dat is een zo bekende plaats in die tijd geweest, er is veel van bekend. De Romeinen noemden die stad het licht van Azië en ze hadden er het hoofdbestuur van deze provincie gevestigd. Er was nogal wat industrie, er was vooral een grote haven met alle handel en bedrijvigheid van dien, en drie grote Romeinse rijkswegen, aangelegd voor de Romeinse legers, liepen vanuit Efeze, vanaf de kust van de Egeïsche Zee, tot diep het achterland in, en alles had ertoe bijgedragen om deze stad te doen uitgroeien tot een zeker voor die tijd grote stad, zo'n 300.000 inwoners praten we over. Volgens de overlevering was hier een beeld van de Griekse godin Artemis, die in het Latijn Diana heet, uit de hemel komen vallen. En zo hadden, meenden de Efeziërs, de goden zelf even ze uitverkoren om tempelbewaarster te zijn van die godin Artemis of Diana. En het was een functie geworden, gemeente, die de stad geen windeieren had gelegd. Jaarlijks kwamen duizenden pelgrims op bedevaart en bezorgden velen in Efeze een goed belegde boter. Wel, nu wat van die plaats Efeze gezegd kan worden, wel het een bekende plaats is, dat geldt ook van de gemeente, die de apostelen van de Heer Jezus Christus onder de leiding van de Heilige Geest daar hadden mogen institueren. Het is een bekende gemeente, niet alleen hier, maar ook in het boek Handelingen, horen we de naam van die gemeente nog alles, als een plaats waar de apostel Paulus op zijn zendingsreizen meer dan eens geweest is, terwijl we ook een brief van de apostel Paulus hebben, die aan het adres van deze gemeente was geschreven. En als we ons dan proberen wat een beeld te vormen van het leven van de gemeente, zoals dat uit al die verschillende schriftgegevens naar voren komt, dan mag ik zeggen vanmiddag, gemeente, dat Efeze, dat was nou echt wat je noemt, een mooie gemeente. Ik zeg dat met alle nadruk, en ik zeg dat ook voor alle andere dingen die er van die gemeente nog gezegd moeten worden. Als wij wat thuis zijn in de Bijbel en onder andere dus ook de boodschap van die zeven brieven wel wat kennen, dan zijn wij geneigd nogal gauw te denken als we de naam Efeze horen, oh ja, dat was die gemeente waar ze de eerste liefde verlaten hebben. En dan maken wij er al niet veel woorden meer aan vuil, want veel zaaks kan dat nooit geweest zijn. Dan schrijven we dat zomaar af en we kijken er niet meer naar om. Wij zijn vaak zo vlug en zo onbillijk in ons oordeel, vooral als het gaat over anderen. En als het gaat over andere gemeenten, nietwaar. Maar in deze tekst van vanmiddag ontdekken we dat de Heer Jezus het zo niet doet, gemeente. Hij ziet het mooie en het goede dat er is niet over het hoofd en hij schrijft niks zomaar af. En ook als hij moet vermanen vanwege fouten en moet waarschuwen vanwege gevaren, dan herinnert hij toch ook telkens aan het goede dat er nog te vinden is. En waarover hij zich verheugen kan, omdat het vrucht is van zijn eigen werk. Wel nu, als het daar dan om gaat om te beginnen, gemeente, dan is er van Efeze nog wel wat meer te zeggen. Die gemeente is de moedergemeente van de kerken in dat westelijke deel van Turkije. En het is een grote gemeente geweest die veel invloed heeft in de stad. Denk maar even ter illustratie aan dat oproer van Demetrius en de andere zilversmeden die 2 uren lang vanuit het stadion van Efeze het over de stad hebben laten schallen. Groot is de Diane der Efeziërs. Die zilversmeden die het van de dienst van Diana moesten hebben, die zagen hun omzet schrikbarend dalen, omdat er tal heel wat minder tempeltjes en afgodsbeeldjes, zoals zij die produceerden en waarmee ze de kost verdienden en ook nog wel heel wat meer, die werden heel wat minder van die dingen verkocht. Met andere woorden, het was in Efeze te merken dat er een gemeente van de Heer Jezus Christus was gesticht. En zeg nou zelf, dat is op zich een groot compliment. Efeze, dat moet ook een goede gemeente zijn geweest. Als het gezegde opgaat dat een gemeente de predikanten krijgt die ze waard is, dan zit het met Efeze aardig goed, gemeente, daar in Efeze. Wie hebben daar al niet gewerkt? We ontmoeten daar Aquila en Priscilla, die werkers van het eerste uur in de kerk van Christus. De apostel Paulus is er een paar jaar geweest en heeft er grote bekendheid gekregen. Dat was een man als Apollos, de geweldige kanselredenaar, die met de prachtige van de Heere ontvangen gaven, de gemeente een tijd lang heeft mogen dienen. Timotheus en Titus hebben er op hun beurt leiding mogen geven aan het gemeentelijke leven. En in deze laatste jaren was het grote voorrecht van Efeze, dat de laatste overgebleven apostel van de Heere Jezus Christus, van wie dit evangelie zegt dat de Heere Jezus hem het meeste lief had van allen, de apostel Johannes heeft die laatste jaren de gemeente mogen dienen. Nou zeg nou zelf, gemeente, met zulke dienaren van het woord. Zo'n man als Paulus, de apostel van het geloof, en zo'n man als Johannes, die vol is van de liefde van Christus. Dat moet daar toch een spoor getrokken hebben. Dat kan toch niet anders. Maar bovenal, Efeze is een levende gemeente. Een levende gemeente. En dat is het mooiste getuigenis dat je van een kerk kunt geven. Een levende gemeente. Immers juist aan deze gemeente openbaart Christus zich als degene die te midden van de gouden kandelaren wandelt. En die gouden kandelaren, ze zijn symbolen voor de gemeente. En dat wandelen van God de Zoon in het midden van de gemeente, dat wil doen denken aan het paradijs waaraan deze brief ook aan het slot nog weer herinnert. En dat zegt me, er is daar in Efeze herstel van de gemeenschap tussen God en mens gekomen. Daar in de gemeente van Efeze, daar wandelt de Heer Jezus. Ze met recht zingen, hier woont hij zelf, hier wordt zijn heil verkregen. Dat is het wonder van Efeze, gemeente. Er is iets van dat nieuwe, door het vernieuwende werk van de Heilige Geest. Er is herstel van de gemeenschap met God. Er is iets van het paradijs teruggekeerd op aarde. Daar in Efeze, daar is het wonder open gegaan van het verkiezende welbehagen van God. Geen wonder dat apostel Paulus juist in het begin van zijn brief daar zo jubelend van getuigen kan. Het wonder van de levendmaking van dode zondaren heeft daar plaats gehad. En heeft er op een machtige manier gestalte gekregen. En Paulus, hij kan ervan schrijven, God die rijk is aan barmhartigheid, heeft in zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad, ons, toen wij dood waren in de zonden en misdaden, levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, maar het is gave van God. Paulus, hij zingt in zijn brief aan Efeze van het wonder van de kerk, als het lichaam van Christus en als de bruid van Christus. Daar in Efeze, gemeente, daar is de Heer Jezus Christus zelf gekomen. Als hij overal komen wil, waar de schriften opengaan en waar hij vanuit de schriften tot ons komt. Dat is immers de machtige zaak elke keer weer, wanneer dat woord bediend wordt in de gemeente van het verbond. Daar komt Christus op ons toe, in al de realiteit en in al de heerlijkheid van zijn zaligmaker, zijn en koningschap. En daar in Efeze, daar is hij aan het werk gegaan met zijn woord en met zijn geest. En dat moeten we goed zien, gemeente, om deze brief en de boodschap ervan te verstaan. Het gaat hier niet om mensen die nog half vastzitten in het heidendom en die nog bekeerd moeten worden. Het gaat hier om vernieuwde mensen. Je moet er inderdaad die brief van Paulus bij nemen en ontdekken. God is in Efeze gekomen met zijn Christus en met zijn geest. En heeft daar het evangelie laten verkondigen van dat de scheidsmuur is afgebroken en dat er vrede is door het bloed des kruises. En dat door Christus Joden en heidenen nou in één geest toegang hebben tot die God die in Christus en om Christus wil hun vader wil zijn. Een levende, want levend gemaakte gemeente. Nou, in dat licht zal het u niet verbazen, gemeente, dat er heerlijke dingen van Efeze te zeggen zijn. Een menige dienaar des woords zou willen dat diezelfde dingen te zeggen zijn van de gemeente die hij van de Heere dient. Met nadruk stelt de Heere het voor op Efeze, dat is een gemeente die veel voor heeft. Er is veel waarin de Heere zich verblijden kan. Veel waarvan hij kan zeggen, kijk nou maar eens goed naar dat Efeze. Zie, dat is nou mijn werk in hun midden. En zie, het is zeer goed. En als we dan eens gaan kijken waarin dat goede van Efeze dan bestaat, gemeente, dan lezen we in deze brief hoofdzakelijk van drie dingen. Allereerst prijst de Heer Jezus de gemeente om haar trouw. Inspanning en leidzaamheid, dat wil zeggen volharding, ook onder lijden, heeft hij er gevonden. Het gemeentelijke leven functioneert er en het kerkenwerk bloeit. Er is offervaardigheid, er is gewilligheid, bereidheid tot het dienst van de Heere en van zijn woord. Er is dienstbereidheid om gestalte te geven aan al het werk dat er in de gemeente gebeuren moet. De mensen in Efeze hebben er veel voor over om kerk te mogen zijn. En dat is blijkbaar niet alleen iets geweest van het allereerste begin. Nee, ze houden dat vol. Daar in Efeze, daar heb je geen mensen die wel mooi kunnen praten en die een mond vol hebben van misschien wel vrome woorden, maar ondertussen aan de kant blijven staan met de armen over elkaar en om anderen de zaken op te laten knappen. Oh nee, daar in Efeze hebben ze niet de moeite van alle mogelijke kerkenwerk wat moet blijven liggen bij gebrek aan mankracht, aan menskracht. Mensen die zich inspannen voor de dienst van de Heer, die kom je in dat Efeze tegen. Maar er is meer gemeente. Dat Efeze is ook een echt rechtzinnige gemeente. En dat is misschien een opvallend trekje, broeders en zusters, jonge mens. Want in onze kringen kun je nog wel eens de indruk krijgen dat een gemeente die bol staat van de activiteit en die zich daar ook op voor laat staan, dat daar met de rechtzinnigheid nog wel eens een loopje wordt genomen. In onze kring kun je wel eens tegenkomen dat mensen die echt wat willen doen voor de Heer, zich vaak niet zo druk maken om de leer van het woord van de Heer. Terwijl andersom mensen die in de goede zin van het woord conservatief behoudend willen zijn, die vasthouden aan de gezonde leer, wel eens vergeten om de handen uit de mouwen te steken. Nou, in Efeze hebben ze met dat probleem niet te kampen, gemeente. Daar vind je een actieve gemeente die zich het vuur uit de sloffen loopt in de dienst van de Heer. En tegelijkertijd houden ze zich, als ik het zo mag zeggen, krachtig aan schrift en belijdenis. En ze dulden geen enkele afwijking in de leer. Ze zeggen van Gods woord moet je afblijven. En als er al eens iemand komt die een ander evangelie brengt, dan gaan ze niet schipperen en dan zeggen ze niet dat toch ook nog wel passen kan binnen het raam van de belijdenis. Nee, dan hebben ze dat door en dan voelen ze haar fijn aan. Die afwijking van de leer, dat is van de duivel die vandaag nog net als in het paradijs met een nieuwere theologie komt om God tot een leugenaar te maken. En anders dan Adam en Eva destijds, gemeente, hebben ze dat in Efeze door. Daar gaan ze niet voor door de knieën, maar daar ontmaskeren ze de leugen van de vorst der duisternis. In Efeze zeggen ze, indien iemand een ander evangelie brengt, al is het een engel uit de hemel, dat is geen evangelie. die zij vervloekt. En ze hebben het bewezen, zegt de Heer Jezus het in deze brief. Dat ze zulke mensen durfden ontmaskeren en wisten aan te pakken. Daarin even ze gemeend. Daar hebben ze er geen belang bij om ter wille van de lieve vrede maar allerlei dwaling te verdragen. En allerlei wind van leer in huis te dulden. Daarin even ze, daar hebben ze de waarheid en de eenheid lief, ja. Maar ze zoeken er geen vrede ten koste van de waarheid. Het luistert er nauw als het om Gods waarheid gaat. Ze passen de belijdenis niet aan de geest van de tijd en aan de theologische mode van de tijd. Ze durven er nee te zeggen als gevolg van hun hartelijk ja-woord tegenover de Heer. En als het moet durven ze dat heel hard en heel scherp te doen. Nee. En de Heere, hij prijst ze daarom. Om dat nee zeggen tegen de dwaling. Hij prijst ze om hun volhardende rechtzinnigheid. En dan mogen wij in onze dagen wel heel goed opletten, gemeente. En dan is er nog iets, gemeente, want wat ze daarin even ze beleiden, dat beleven ze ook. Ze kunnen de kwaden niet verdragen. Nee, maar als het moet. Het kruis van de vervolging om Jezus wil wel. Want in Efeze hebben ze ontdekt, dat komt er wel van, daar moet je wel mee rekenen. Als je luistert naar de stem van de Heere en je niet meer laat leiden door de wereld en door de goden van de tijd, dan komt er vanzelf strijd met die wereld, omdat je blijkt van een andere geest te zijn. En dan roep je dat verzet vanuit de wereld op. Dan komt er leed en schande en dan kan het zover komen dat er achteruitzetting en boycott dreigt. En dan kan het wel eens echt moeilijk worden en in Efeze was het moeilijk geworden. Juist in die tijd, Johannes was niet voor niks verbannen naar Patmos door keizer Domitianus, gemeente. Maar toen in die moeilijke tijd, waarin er toch iets van vervolging ook over de gemeente ging, de Nicolaïten in de gemeente aanhang poogden te krijgen. Toen hadden ze daarin even ze niet thuis gegeven. Die Nicolaïten gemeente, wie dat precies waren en wat ze nou precies leerden, daar weten we niet veel van. Maar waarschijnlijk waren het mensen die poogden om onder de vervolging wat uit te komen door een flinke scheut heidens water in de christelijke wijn te gieten. Mensen die zeiden, ach, je moet het je niet zo moeilijk maken. En je kunt gerust een beetje meedoen, hoor. Het komt allemaal niet zo precies. Een beetje compromissen sluiten, een beetje handje klap. Er is genade genoeg, hoor, dus laat je daardoor niet verontrusten. Maar de gemeente van Efeze moest er niks van hebben. Dat haten ze, schrijft Christus. En het is een echt christelijke haat. Want de Heere Jezus zelf haat hun werken ook. Nou gemeente, dat is Efeze. En dat is het heerlijke getuigenis dat Christus zijn gemeente in Efeze geven kan. Het is lovend in één woord. Actief in de arbeid voor het evangelie. Vastberaden in het handhaven van de waarheid Gods. Standvastig in een leven dat in overeenstemming is met de leer, ondanks lijden en kruis. En als we hier nou even halt houden, gemeente, en een lijn doortrekken naar onszelf, en u kunt een beetje meekomen vanmiddag, dan voelt u waarschijnlijk de eerste vraag van vanmiddag wel wat op u afkomen. Deze vraag, is dat nou ook ons beeld, broeders en zusters, jongelui? Ik weet uw werken, zegt de Heer Jezus Christus. En hij zegt het vanmiddag ook tegen ons. Wel nu, als hij onze werken weet, kan hij ons dan ook zo'n goed rapport meegeven. Ons als gemeente in ons geheel. Maar ook als leden persoonlijk, hoofd voor hoofd en hart voor hart. Wat zal de Heere zeggen, gemeente, als hij vanmiddag zegt, ik weet uw werken, christelijke gereformeerde gemeente van Zeewolde. Wat zal hij zeggen? Actief, niet alleen maar voor je eigen zaakjes, maar ook voor het koninkrijk van God. Trouw, rechtzinnig, vasthoudend. Mensen die er wat van geleerd hebben om zichzelf te verloochenen en hun kruis op zich te nemen en Christus na te volgen zoals onze doop dat immers van ons vraagt. Of moet hij misschien het tegenovergestelde zeggen, gemeente? Aan het adres van u en van jou en van mij. Ik weet uw werken en u bent lui en passief, verdraagzaam tegenover de wereld, onverdraagzaam tegenover het kruis van de zelfverloochening. Oh, zeker gemeente, wij kunnen natuurlijk wel vinden dat we een mooie gemeente zijn en ik moet zeggen, als ik zo een zondag eens hier in uw midden mag zijn, dan krijg ik die indruk ook wel. Maar met wat ik ervan vind, komt u niet veel verder. En met wat u zelf ervan vindt, kom je helemaal niet veel verder. We kunnen vinden dat we een gemeente zijn zuiver in de leer. En misschien beijveren we ons er wel voor om dat te blijven. Met een goede band onderling, al is dat misschien allemaal nog wat jong en moet dat allemaal nog wat verstevigd worden. Een gemeente waarin we gemakkelijk nieuwe leden opnemen en een plaats geven, zodat ze zich ook gauw bij ons thuis voelen. Ik hoop het van harte. We kunnen de naam hebben bij de mens. Als mensen, als een gemeente die het nog opneemt voor de waarheid van God, en die als het moet met alle pijn en verdriet dat ermee gepaard gaat, nog de stap durven te doen om pal te staan voor het betrouwbare en geloofwaardige woord van de Heer, en om de dwaalleer af te wijzen. Maar nou staan we in deze brief niet tegenover elkaar, gemeente, nou staan we in deze brief tegenover de Heer Jezus Christus. En nou vraag ik namens hem die mijn zender is, mijn broeder en zuster, mijn jongen en meisje, hebben wij in de hemel ook een goede naam? Weet de Heere ook van onze inspanning en van onze volharding? Of, en ik vraag maar gemeente, dat is het voorrecht, als je als gastpredikant zo eens ergens komt, dan kun je zomaar eens wat vragen, zonder dat je je al te veel hoeft af te vragen hoe die vragen overkomen, want ik weet immers nergens van. Ik vraag maar gemeente, zijn er misschien toch ook hier mensen die het werk van de kerk naar binnen en naar buiten toe maar een beetje aan een enkeling overlaten, die dat werk niet met hun gebed, maar met hun kritiek begeleiden? Zijn er ook hier misschien mensen die menen dat ze ermee klaar zijn, als ze zeggen, ach, verenigingsleven, daar heb ik eigenlijk nog nooit zoveel voor gevoeld en ik heb er eigenlijk ook geen tijd voor? Hoeveel zouden het er hier zijn, gemeent, die dan zondag nog wel in de kerk komen, en als ik dat een beetje zie van vandaag, dan kan ik zeggen, hopelijk ook allemaal nog twee keer, behalve de kleinste kinderen en degenen die op hen moeten passen. Maar hoeveel zouden het er zijn die dan zondags nog wel in de kerk komen en misschien wel twee keer. Maar die verder voor wat betreft de kerk Gods water maar wat over Gods akker laten lopen, gemeen. Mensen die door de week geen stap zetten in dienst van de Heer en van zijn komend koninkrijk. Ik vraag maar, gemeen. Zijn er misschien toch ook hier mensen die misschien wel praten over van alles en nog wat in het kerkelijke leven en in het gemeentelijke leven, maar die als het erop aankomt niet, eigenlijk niet meer weten waar het in de kerk nou in de kern van de zaak om gaat. En die als het erop aankomt, daar met hun kinderen niet meer over kunnen spreken, omdat ze het zelf niet meer zien en omdat ze het zelf niet meer weten. Ik vraag maar, gemeente, zijn er misschien ook hier die geen enkele moeite hebben met allerlei dingen en zaken die vanuit de wereld op hen afkomen, die er geen been in zien om overal maar een beetje in mee te gaan, mensen die denken dat ze nooit eens een keer nee hoeven te zeggen tegen de wereld als gevolg van hun ja-woord tegen de Heer, mensen die achter alle mogelijke schijn en wereldwijsheid aanhollen en zich nooit eens afvragen of hun leven van vandaag ook nog klopt met de belijdenis die ze in een plechtig uur van hun leven hebben afgelegd. Mensen die menen dat het leven met de Heer meer iets heeft van een glijbaan, ook al gaat dat naar beneden, in plaats van een moeizame klauterpartij omhoog. Everse gemeente, och, als wij rechtzinnige christelijke gereformeerde bijbelkenners die naam horen, dan weten we het al wel, och, de eerste liefde verlaat. Maar moeten wij ons vanmiddag niet afvragen, broeders en zusters, jongelui, dat Everse, dat wij dan geneigd zijn om af te schrijven. Kunnen we er eigenlijk wel aan tippen? Als gemeente en persoon. En als we in alle eerlijkheid moeten zeggen vanmiddag in het licht van dit woord van de Heere dat ons de spiegel voorhoudt. Wat ontbreekt er op dat stuk van zaken veel. Als er bij ons niet is die ijver voor de Heere en zijn dienst. Die zorg om de waarheid van God. En die nauwgezetheid in het leven met de Heere. Dan is het te vrezen dat de Heere die beschuldiging aan het adres van Everse, aan ons adres helemaal niet kan laten klinken. Dat wij de eerste liefde verlaten hebben. Zou kunnen zijn, gemeente. Dat er vanmiddag mensen in de kerk zitten tegen wie de Heer niet eens kan zeggen, ik heb tegen je, dat je de eerste liefde verlaten hebt, simpel en alleen, omdat je die eerste liefde tot de Heer nog nooit gekend hebt. Maar dan is dat wel verschrikkelijk gemeen. Want deze dingen waarin Everse toont een levende gemeente te zijn, dat zijn maar geen bijkomstigheden. Dat zijn volgens onze catechismus de kenmerkende trekken van een christen. De naam van Christus belijden tegen alles in. Dat we onszelf als een levend dankoffer hem offeren. Dat we koninklijk tegen de zonde en de duivel en zijn ganse rijk strijden zullen. Als die dingen totaal ontbreken, gemeente, dan betekent dat, dat ondanks alles waar je jezelf misschien voor houdt en waar een ander je misschien voor houdt, dan betekent dat dat je geen christen bent. Niet levend gemaakt met Christus, maar nog dood in zonden en misdaden. Maar wordt het dan geen tijd om hem aan te roepen, gemeente die nabij is, zolang hij nog wandelen wil, te midden van de gouden kandelaar. Om hem te zoeken, die zijn levenslicht kan ontsteken in de duisternis van je doodsbestaan. Want dat waarvan je dan vanmiddag moet ontdekken, o God, het ontbreekt. Dat is bij de Heer Jezus te vinden. En hij wil er vandaag nog onze ogen voor openen, gemeente, zoals hij het eens de blinde heidenen van Everse deed. En hij leert het ook vandaag nog, zoals hij het die Efeziërs leerde, door zijn woord en door zijn geest, hun vreugde te vinden in een levenswandel in de goede werken die de Heer tevoren voor ons bereid heeft. Als dat alles, dat goede van Everse, bij u of bij jou ontbreekt, zie dan toch je nood en roep vanuit die nood tot de Heere die het schenken wil. En het kan niet leiden, gemeente, dat je er maar een beetje mee aanrommelt, want het gaat wel om de eeuwigheid, hoor. Dus zegt iemand, als die dingen er zo wel een beetje zijn, dan zit het wel goed en dan komt het wel goed. Ja, was dat nou maar waar, gemeente? Was dat nou maar waar? Maar uitgerekend tegen deze prachtgemeente, tegen deze hardlopers voor de dienst van de Heere, deze geharnaste strijders voor de waarheid van God, die de ketters op een afstand kunnen ruiken en die vandaag de dag ongetwijfeld tot de verontrusten zouden hebben behoord. Juist tegen deze mensen en tegen deze gemeente heeft de Heere dan die ernstige beschuldiging. Maar ik heb tegen u dat ge uw eerste liefde verlaten hebt. En voor het geval iemand nou opgelucht ademhaalt en wat rechterop gaat zitten, omdat hij zegt van, nou ja, als dat alles is, zegt de Heere er onmiddellijk maar achteraan dat dat de reden is waarom de gemeente aan de rand van de afgrond staat en dat de kandelaar van deze gemeente zal worden weggenomen als er geen hartelijke bekering komt op het stuk van de liefde. De eerste liefde, gemeente. Die wordt in Everse gemist. En dat is het kardinale punt, het hart van de zaak. Het is opvallend, gemeente, dat de Heer die verder in deze brieven de dingen nogal nadrukkelijk bij de naam noemt, op dit punt eigenlijk zo heel weinig concreet is. En me dunkt, dat houdt verband met de aard van die eerste liefde. Die eerste liefde, dat laat zich beter ervaren dan verklaren, gemeente. En het verlaten daarvan, dat merkt om te beginnen direct diegene tot wie die liefde uitging. Een ander ziet er dan nog niks van en merkt er nog niks van en die denkt dat alles goed is. En als er hier zijn die die eerste liefde in hun geloofsleven niet gekend hebben, ach, gemeente, dan zou ik met geen 1000 woorden nog duidelijk kunnen maken wat de Heere hier bedoelt. En dan zul je na alles wat er inmiddels over Efeze aan goeds gezegd is, altijd verbaasd blijven vragen, ja, maar wat er ontbreekt er dan toch? Het is toch allemaal goed? Die eerste liefde, gemeente, ach, hoe moet je dat onder woorden brengen? Dat wonderlijke begin als er die ene in je leven komt voor wie je hart open gaat en in wie je je metgezel voor het leven mag vinden. Hoe moet je dat in woorden zeggen wat er in je hart leeft als die ene zegt, ik hou toch zoveel van jou en je merkt het is waar en bij die ander en in zijn liefde ben ik veilig. We zijn van elkaar en voor elkaar. Dat wonder van de liefde die doet zingen in je hart. Mijn geliefde is van mij en ik ben van mijn geliefde. En als dat ontbreken gaat, gemeente, in een huwelijk, die verwondering over het van elkaar mogen zijn en de ontroering als je de liefde van die ander ervaren mag. Och, dan hoeft het nog niet meteen op scheiden uit te draaien en dan kun je ook nog wel een redelijk leventje volhouden samen. En dan lijkt in elk geval naar buiten toe alles nog wel goed. En dan is het toch wat veranderd. Toch. Dan is de gloed en de warmte en het vuur van de eerste liefde eruit. En dan wordt het allemaal gewoon en dan dreigt het gevaar van de alledaagse sleur. En dan is de verwondering weg en dan gaat de liefde kwijnen. En dan is er niet meer het wachten op die ander en het uitzien naar die ander. Dan is er geen behoefte meer om het tegen elkaar te zeggen en het van elkaar te horen. Ik hou toch zoveel van jou. Nou, gemeente, zo'n tijd van de eerste liefde, die is er in het geloofsleven ook. Weet u, weet jij er wat van? Die tijd dat de Heilige Geest voor het eerst je ogen opende. Zonder dat je misschien zelf nog wist dat het de Heilige Geest was die daarin aan het werk was. Je ogen open gingen voor het evangelie van de Heer Jezus Christus. En je voor het eerst iets zag van de rijkdom en de heerlijkheid van Christus. En van de opzoekende zondaarsliefde van God in Christus. Die tijd dat je honger kreeg naar het woord van de Heer en je kreeg er niet genoeg van, omdat je in de Heer Jezus ontdekt alles wat je bij jezelf miste en niet meer kon missen. Die tijd dat je zo intens luisteren kon naar een preek en waarin je je naam hoorde noemen in de prediking, de eerste liefde. De tijd, gemeente, dat je je zo sterk verwonderen kon over de grootheid van God en van zijn genade en van zijn trouw. Toen je ontroerd kon worden door de prediking van zijn goedheid en van het wonder van de vergeving. De tijd dat je in de prediking werkelijk de Heer Jezus Christus als heiland van je leven ontmoette. Die je tegen je persoonlijk zei, betuigend het vanuit het evangelie middels de prediking. Ik heb u lief, met een eeuwige liefde die sterker is dan de dood. De tijd dat je wist van die verborgen omgang met de Heer. Nou dat zijn ze nou in Efeze kwijtgeraakt, gemeente. Zegt de Heer Jezus, uiterlijk? Uiterlijk is er niks veranderd, lijkt er allemaal precies en nou in orde. En de gemeente is nog altijd de bruid van het Lam die door de Geest wordt gereed gemaakt voor de ontmoeting met de bruidegom. Alleen dat ene, het wonder is eruit. Het is allemaal gewoon geworden. Ze worden niet meer gegrepen door het grote wonder van de liefde van God. Die doet vragen, Heere, waarom hebt u toch naar mij omgezien? Waarom was het op mij gemunt? Daar zo velen gaan verloren, die gij geen verlossing schenkt. En ze zingen nog wel. En misschien wel luidkeels, God heb ik lief. Maar ze leven niet meer in dat lied. Is dat niet altijd het grote gevaar, mijn broeder en zuster, mijn jongen en meisje, dat we die eerste liefde verlaten? Dat gebeurt door dat volk dat bij name geroepen is, wat tegen de Heere gezegd heeft, gij zijt mij. Dan is er geen vreugde meer over Gods heil. En geen verdriet meer over de zonde. En geen probleem meer met de zonde. Geen verwondering meer over Gods genade. Geen verrassing meer over het geheim van het evangelie. Zodat je eigenlijk geneigd bent om te zeggen, och, moet ik nou alweer naar de kerk? Ik weet het allemaal wel en ik heb het allemaal al zo vaak gehoord. En ik weet het allemaal al zo lang. En ik kan er eigenlijk niet meer warm voor lopen en er niet meer enthousiast van worden. Dat gemeente, dat het dienen van de Heere geen liefdedienst meer is. Maar een moeten, een dienstbaarheid. Waar geen mens meer jaloers op kan worden. En waar geen jongere meer zin in kan krijgen als hij dat ziet in het leven van de ouderen in de gemeente of van zijn ouders. Kijk, dan ga je nog wel naar de kerk. Ja, natuurlijk, dat laat je maar zo niet na. Maar nooit meer dat verlangen dat zegt, hoe brandde mijn genegenheid om 's Heren voor of in te treden. Nooit meer dat verlangen dat zegt, ik wou dat het alle dagen kon. En dan bid je nog wel. Ja, natuurlijk, je bent maar zo geen heid. Maar dan eventjes, omdat je het zo druk hebt met alle andere dingen. En nooit meer is die behoefte om je hele hart nou eens uit te spreken voor de Heer. Nooit meer is van die momenten dat je op een dag midden in de week de schrift leest en de Heere ontmoet. Zodat je weer verder kunt en zegt, hij weet waar ik woon en wat ik behoef. Nooit is van die momenten dat de Heere zo verrassend op je toekomt dat je zegt, och. Ik zou hem bijna vergeten, maar hij dacht aan mij en wist wat ik behoefde. Het leven ingezonken en weggeëbd. Gemeente, laten we onszelf op dit punt eens onder de loep nemen. Of dit woord van vanmiddag, van vanavond misschien op uw of jouw leven van toepassing is. Want dit gaat bij ons vaak zo geleidelijk, weet u, dat je het zelf niet eens door hebt. Maar de Heere merkt het en hij is er bedroefd over. Mag ik dat ook eens vragen? Is dat er nou, die hartelijke liefde tot de Heere Jezus Christus? Jonge mensen, dat je misschien nog lang niet alles van de geloofsleer op een rijtje hebt. En dat er misschien wel veel is wat je nog niet weet, ook al weet je zelf nog niet dat je het niet weet. Maar dat je hart uitgaat naar de Heere Jezus Christus, omdat je zegt, ja, hem te kennen, dat moet toch zo de moeite waard zijn. Is dat er nou, mijn broeder en zuster? Dat je niet met een mond vol tanden staat als ik je vanmiddag vraag, houdt u nou meer van hem dan toen hij in het begin in uw leven kwam? Is er groei op dat stuk van de liefde? Omdat je nog veel meer hebt gezien, wat een wonder het is. Dat de Heere naar je omzag, ondanks het feit dat je was die je was. Als het aan u gevraagd wordt door collega's op het werk, of door de mensen in uw omgeving, of vaders en moeders, door je kinderen aan tafel, vader en moeder, buurman, buurvrouw, collega, zeg eens, wat heeft de Heere in uw leven te betekenen? Jongens en meisjes, als ze jou dat in de vriendenkring of op school eens zouden vragen, wat betekent de Heere Jezus voor je? Gaat er dan wat glinsteren in je ogen? En gaat er dan wat trillen in je hart? En gaat er dan wat zingen omdat je het niet meer zeggen kunt? Die naam draagt mijn heiland, mijn lust en mijn lied. Of is het bij u zo dat eigenlijk alleen maar iets van het verleden is, van vroeger? En moet je nou eigenlijk zeggen, Heere, waar is het gebleven? Het is zo koud en zo dor en zo doods geworden. Omdat we het allemaal maar natuurlijk en gewoon en vanzelfsprekend zijn gaan vinden. Of wordt er vanavond misschien wat bij u wakker gemaakt, waardoor u zegt, ja, nou weet ik het weer, dat de Heere zo goed voor me was en dat ik het niet op kon en niet klein kon krijgen. En dat ik leven mocht dicht bij de Heere. En dat ik zag dat de Heere het zo waard is om te dienen en lief te hebben. Weet je het weer, mijn broeder en zuster die die eerste liefde hebt verlaten, zoals je misschien vanavond tot je schrik ontdekt. Hoe je toen verlangen kon naar zijn gemeenschap. Hoe je toen zijn woorden indronk als levend water. Weet je nog dat het u zo'n vreugde was als je bij een ander een goed woord kwijt kon van de Heere Jezus Christus. En leg nou de realiteit van vandaag daar eens naast. Is het nou allemaal zo koud en dor en dood geworden? Dan is daar vanavond de Heere Jezus Christus en hij komt op ons toe met die klemmende oproep. Kijk nou eens terug. Bedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt en bekeert u. Bekeert u. En aan jongeren en aan ouderen vraag je het vanavond. Hoe staat het met de liefde tot mij? Reikt die nog tot dat niveau van de eerste liefde? En zo niet zie je dan wel hoe ver je bij mij vandaan bent en hoezeer er bekering nodig is. Verstaan we, gemeente, hoe actueel deze boodschap is? En hoe die midden in het hele geloofsleven van vandaag staat en raakt dit niet aan de kern van het geloofsprobleem en van de teruggang van het kerkelijke leven? Is dat nou niet de grootste nood van het volk van God in deze tijd, gemeente? Dat we het allemaal wel weten, maar al zo lang en zo heel goed weten. Maar dat de verwondering over de genade en het vuur van de liefde tot God op zo'n laag pitje zijn komen te staan. En dat het niet meer bloeit en dat het niet meer bruist en dat het geen mens meer jaloers kan maken. En waar dat dan ook door komt, gemeente, of dat nou komt doordat we worden meegezogen in die jacht van het leven. Of dat het komt door die golf van secularisatie, van verwereldlijking, die voor die gigantische kaalslag in het geestelijke leven en in het kerkelijke leven zorgt. Hoe dan ook, gemeente, maar is dat niet onze nood, dat dit ontbreekt, meer dan vroeger het geval was. Hoor, de Heer roept vanmiddag juist een levende gemeente, een levende bruidskerk als die te Efeze tot bekering. En daarin klopt het hart van de bruidegom, gemeente. Van hem die zijn liefde kwijt wil en die bemind wil worden. Die bruidegom die nog altijd zijn geest doet uitgaan als de beste vriend van de bruidegom. Die de liefde opwekt en ook weer opnieuw levend maakt in het hart van de bruid. Door in dat hart en tot dat hart te spreken van de liefde van de bruidegom. Bekeert u. Dat is de oproep van hem, gemeente, die zondaren lief heeft. Ook al is er in hem geen enkele reden voor aan te wijzen. Dat is de oproep van hem, wiens liefde toch beantwoord wil worden. Door een hart dat voor hem is opengegaan. En dat leert zeggen telkens weer en telkens meer. U bent mijn liefde eeuwig waard. Mijn koning en mijn zaligmaker. Bekeert. Hoewel als ergens blijkt, gemeente, dat Gods volk in deze wereld nooit uitbekeerd is. En als ergens blijkt dat het noodzakelijk blijft ook dat levend gemaakte volk tot bekering te roepen, dan is het wel hier. Dat telkens weer gezegd moet worden, gemeente, het gaat om hem. Bekeert u en doe weer uw eerste werken. Dat wil zeggen, laat alles wat je doet weer beheerst worden door dat ene. Heere, uw liefdedienst heeft me nog nooit verdroot. En het gaat hier om leven of dood, gemeente. Want waar die eerste liefde verdwijnt, daar verdwijnt op de duur ook de Heere Jezus Christus. Daar verdwijnt het licht van de kandelaar. Waar de liefde ontbreekt en er geen terugkeer komt tot die eerste liefde, daar gaat de kerk toch. En als je het niet gelooft, ga maar kijken in het Efeze van vandaag, want dan zie je het voor je ogen. Daar is het gebeurd. De Heere wil bemind worden, gemeente. Hij wil merken dat we hem persoonlijk lief hebben. En al dat moois dat ze in Efeze hadden en dat wij hier in Zeewolde misschien hebben. Er is geen cent waard, gemeente, als het niet gewerkt wordt en gedragen wordt door de liefde. En die de Heer Jezus niet lief heeft, die zij een vervloeking, zegt Paulus. Met een belofte eindigt de brief, gemeente, een belofte voor de overwinnaars op het front van de liefde. Alleen wie overwint in de strijd van het geloof dat door de liefde werkt. Alleen wie een hartelijke begeerte heeft om de Heere te dienen. Vanuit de liefde van zijn hart. Die alleen, maar die ook zeker zal eten van de boom des levens. En voor die gaat aan het slot van deze brief het eeuwige paradijs van de gemeenschap met God open. Gemeente, wat is dan bekering noodzakelijk? Juist ook hier, eerste bekering en voortgaande bekering. En wat is het noodzakelijk, het blijvende gebed om de Heilige Geest. Want die is het immers die de liefde van God uitstort in de harten. En die het vuur van de wederliefde tot God telkens weer aanblaast. Wat is dat noodzakelijk, gemeente? Want alleen waar die liefde woont, daar gebiedt de Heer zegen. Daar woont Hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen. En leven tot in eeuwigheid.